Ik heb de vorige keer, in mijn laatste preek, heb ik het gehad over rejoice, over de vreugde van de wet. En daarin heb ik wat dingen uitgelegd over de oude wet en over de nieuwe wet. En de oude wet was eigenlijk al een vreugde, er werd feest om gevierd, er was ook een opdracht. Nou, hoeveel te meer de nieuwe wet. En eigenlijk ga ik daar vanmorgen een beetje op door. Ga ik ook wat dingen herhalen, maar ik zal het met hele andere woorden zeggen. Maar ik ga daar, op dat thema ga ik verder, omdat ik geloof dat het een hele belangrijke basis is voor ons leven. En aangezien we dit jaar Back to the Basics als jaarthema hebben, geloof ik dat dit daar een heel belangrijk onderdeel in is. Ik ga jullie alvast verklappen wat de lijn van mijn verhaal is. En ik heb daarbij 3 tekeningetjes. Ik ga eerst wat vertellen over de betekenis van de oude wet en de nieuwe wet. Nou, als je die symbolen niet weet wat dat betekent, dan moet je de vorige preek nog even terugluisteren. Dan ga ik wat vertellen over de brief aan de Galaten. En tot slot ga ik nog iets vertellen over wat het nou betekent om onder die nieuwe wet te leven. Dus je ziet straks tijdens de preek deze symbolen in het scherm staan, linksbovenin. En mocht je dan even de draad kwijt zijn, even afgeleid zijn, wat jullie natuurlijk nooit overkomt. Nee, dat hebben jullie nooit. Jullie zijn altijd zo aandachtig aan het luisteren. Maar mocht je even de draad kwijt zijn, dan kun je aan de hand van het symbool zien waar ik ben in mijn verhaal. Dus ik ga eerst wat vertellen over de betekenis van de oude en de nieuwe wet. Dan gaan we kijken naar de brief aan de Galaten. En tot slot gaan we kijken naar wat het nou betekent om onder die nieuwe wet te leven. Nou, gaan we van start. Ik ga even iets erbij pakken. Ik heb een lat meegenomen. En we waren een hele tijd terug met ons gezin waren we in Legoland. In Denemarken. En onze jongste die was toen nog iets kleiner dan dat hij nu is. En als je daar dan in een bepaalde attractie wil, dan word je gemeten. En hij was net iets te klein voor de leuke attracties. En hij was echt zwaar gefrustreerd. Dus we moeten nog een keer weer terug. Want hij was steeds te klein. En hij wou er zo graag in, want hij durfde dat wel allemaal. Dat moesten we hem dan ook uitleggen. Hè, dat is ook vanwege de veiligheid dat dat niet mag. Maar hij vond het gewoon allemaal maar hele stomme regels. Hij wilde gewoon daarin. En ik begrijp het eigenlijk wel. En daar moest ik aan denken, ook toen ik nadacht over de oude wet. En de wet van het Oude Testament, die is als het ware eigenlijk als een lat. Waar je aan kunt meten. En dan vind ik, als je goed aan de wet houdt, dan doe je het goed. En dan verdien je misschien wel goedkeuring. Maar als je misschien niet genoeg doet, dan ben je misschien wel niet goed genoeg. En de wet laat eigenlijk zien van waar je zit, zeg maar. De wet is als het ware een lat en die legt de lat neer. Zo heeft God regels bedacht die goed voor je zijn. En als je je daaraan houdt, dan ontvang je zegeningen. Dan hou je je daar niet aan, dan ontvang je geen zegeningen, maar kun je ook onder de vloek leven. Nou, dus dit is eigenlijk wel een heel goed symbool voor de oude wet. Maar het is eigenlijk ook een symbool van werken op eigen kracht. Want je moet het op eigen kracht, moet je eigenlijk gaan door als je dan verkeerd hebt gedaan, dan moet je dan maar weer heel veel offers brengen. Zodat je door die offers dan weer het goed kan maken en het weer goed doet. En het is dus heel veel eigen kracht. En de ervaring leert, als we het Oude Testament lezen, en heb ik een hele samenvatting gegeven van het volk Israël. De ervaring leert door het hele Oude Testament heen dat het niet lukt om aan de lat te voldoen. Er is niemand die uit eigen kracht volmaakt is. Die volmaakt de wet naleeft. Je kunt trouwens wel doen alsof je volmaakt bent. Dan doe je gewoon heel vroom. Dat kan. Maar er is niemand die dat echt helemaal kan. Nou, ik leg hem even hier neer. Ik kan hem straks misschien nog even bijpakken. Zo kunnen jullie er af en toe nog even naar kijken. Zo. De Torah, de wet in het Hebreeuws, Torah, Dat zijn de 5 boeken van Mozes, de eerste 5 boeken. Maar het Hebreeuwse begrip Torah is breder dan alleen de eerste 5 boeken. Het woord betekent iets als leer, instructie. En het is etymologisch verwant aan het werkwoord yara, wat betekent leren. Dus eigenlijk zou je Torah heel mooi kunnen samenvatten als een leraar. Een leraar die je iets leert over de standaard van God. Nou, vorige keer heb ik deze tekst ook aangehaald. Matteüs 5 vers 1 zegt dat Jezus niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om de wet te vervullen. En wat hij vervolgens in datzelfde hoofdstuk doet is heel opvallend. Want wat hij doet, is hij zegt niet, nou dit is de, ik heb dezelfde lat als de oude wet. Hij legt de lat nog hoger. Waar hij zegt dan, kun je nalezen op de bergreden, Matteüs 5. Ja, de wet zegt dat je niet mag doden. Maar ik zeg, als je al ten onrechte boos bent, dan ben je al schuldig. Ja, de wet zegt, pleeg geen overspel. Maar ik zeg, als je al naar een andere vrouw kijkt en je in haar hart begeert, heb je al overspel gepleegd. En als je oogje tot zonde verleidt, ruk eruit. Nou, dat is nogal poeh. De wet zegt, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg, als iemand je op de rechte wang slaat, keer hem dan ook je linker toe. De wet zegt, heb je vijanden lief. Heb je naaste lief, haat je vijanden. Ik zeg, heb zelfs je vijanden lief. Eigenlijk wat Jezus hier doet, is zo opmerkelijk. Hij legt de lat nog hoger. Waarom zou hij dat doen? Ik denk dat hij wil laten zien dat wij, het volk en de mensen, de toeschouwers al dachten, nou die wet, als je dat al kan, dan ben je eigenlijk al wel volmaakt. Maar dat Gods volmaaktheid stijgt daar bovenuit. Jezus volmaaktheid is nog veel groter dan de wet. Zijn volmaaktheid is perfect. Hij legt de lat zo hoog, dat als je al dacht dat je die oude wet, dat je wel aardig aan voldeed, dat je dan even heel goed beseft, ik kan dit niet uit eigen kracht. Ik heb Jezus nodig. Nogmaals, de wet is een beeld van het werken ook uit eigen kracht. En die weg leidt tot de dood. Waarom leidt die weg tot de dood? Dat is niet omdat die wet niet goed is in zichzelf. Maar dat is omdat wij niet kunnen voldoen aan die lat. Door de zonde in ons schieten wij tekort. Maar wat zo mooi is bij Jezus, is dat Jezus eigenlijk door zijn komst ervoor gezorgd heeft dat de startpunt van onze relatie met God niet de lat is, maar het kruis. En dat we door het kruis de goedkeuring al krijgen, de bevestiging krijgen, toegang tot de Vader krijgen. En dat die lat buiten werking is gesteld. Dus je had het oude systeem met de oude wet. En je hebt het nieuwe systeem met een nieuwe wet. Waarin die oude wet niet meer van toepassing is. Dat lezen we in Efeze 2. Gaan we samen lezen vanaf vers 13. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de 2 werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Dus die oude leraar is buiten werking gesteld. Die leraar, dat is niet meer onze leraar. We hebben nu een nieuwe leraar en dat is Jezus. Dan is een hele logische en terechte vraag die je nu kunt afstellen. nu kunt stellen, afvragen. Waarom dan die oude wet? Hoezo? Waarom was die oude wet dan nodig? Nou, Paulus stelt dezezelfde vraag in de brief aan de Galaten. En hij geeft er ook antwoord op. Galaten 3, vers 19. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde. Vers 23. Voordat dit geloof kwam, wat we nu hebben, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons. De herziene Statenvertaling zegt hier, is onze leermeester, leraar geweest. Totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Dus nu we het geloof, het evangelie van Jezus gekomen is, staan we niet langer onder die oude wet. Die oude leraar. En wat dus eigenlijk die oude leraar gedaan heeft, is ons bewust maken van de volmaaktheid van God. Het is een voorafschaduwing van ook Jezus die gekomen is. Dus we kunnen er zeker nog heel veel mooie dingen uithalen. Het is een prachtige voorafschaduwing van Jezus. Maar het laat eigenlijk zien dat wij het niet zonder Jezus redden. En dat is een hele belangrijke rol van de wet, van de oude wet. Nou, nu we het toch even over de brief aan de Galaten hebben, gaan we daar wat dieper op inzoomen. Ik zou eigenlijk bijna met jullie wel de hele brief willen lezen, want het is echt een super leuke brief om te lezen. Vooral als je het taalgebruik van Paulus af en toe hoort. Ik vind dat gewoon grappig. Gaan we wel tegenkomen. Brief aan de Galaten. Het is belangrijk om een beetje achtergrondinformatie te weten, zodat je de brief goed kunt begrijpen. In Handelingen 14 lezen we over een apostelconvent. De apostelen zijn bij elkaar gekomen samen met de oudsten van Jeruzalem en hebben besloten dat alle heidenen die tot geloof komen, die bij de gemeenschap willen horen, niet eerst Joods hoeven te worden. Dus zij hoeven niet eerst de besnijdenis en de Joodse wetten, de feestwetten, de voedselwetten enzovoort allemaal te hanteren om vervolgens christen te kunnen worden. Voor ons is dat heel logisch, want wij weten dat inmiddels dat dat zo is. Voor hun was het toen een hele belangrijke beslissing. En in Galatië is een gemeente gesticht, met name heidenen. Heidenen die dus eerst de Griekse-Romeinse godenwereld aanbaden, zijn tot het geloof gekomen en hebben daar een gemeente. Nou, Paulus die schrijft hun een brief, omdat hem ter oren is gekomen dat deze gemeente onder druk van buitenaf toch de Joodse wet weer hadden ingevoerd. Ze hadden de besnijdenis wilden ze weer invoeren. Ze gingen de Joodse feestwetten gingen ze invoeren. En gingen eigenlijk dus weer terug naar dat oude systeem. Nou, daar wil Paulus wel een stokje voor steken. Dat hij echt met ferme taal zegt dat ze niet weer terug onder het oude systeem, onder die oude wet, dat ze daar niet weer naar terug moeten gaan. Nou, hoe is het zo gekomen, die druk van buitenaf? Je moet je voorstellen dat je dus twee soorten gelovigen hebt. Je hebt de Joods-christelijke gelovigen en de heidense gelovigen. De Joods-christelijke gelovigen, die hadden een stukje angst om vervolgd te worden door hun in die zin geloofsgenoten, de orthodoxe Joden. Want die vonden dat ze te veel met de heidenen omgingen. Volgens de orthodoxe Jodendom mag je niet met heidenen eten. En zij gingen wel met de heidenen om. Dus dat gaf natuurlijk wrijving. Het is dus heel begrijpelijk dat de Joods-christelijke gemeenschap het christelijke geloof Joods wilde houden. Daarnaast, de heidense christenen, voor hun was het heel aantrekkelijk om Joods te worden, omdat het Jodendom was een legale godsdienst. Binnen het Romeinse Rijk had je een aantal godsdiensten die legaal waren. Daar mocht je zeg maar in geloven en daar mocht je vorm aan geven. En je had geloven die niet legaal waren en die werden ook vervolgd. Het christendom was nog niet legaal, het jodendom wel. Dus als je eerst joods zou worden, dan maakte je kans dat je niet vervolgd werd. En dat was een reden voor de gemeente in Galatië om toch maar weer onder dat oude systeem te gaan. En dat lezen we in de brief in Galaten 6, vers 11. Dan schrijft Paulus, u ziet het aan de grote letters. Ik schrijf u nu eigenhandig. Zo. Degene die erop aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. Ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus onze Heer. Waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. We lezen ook in dezelfde brief dat ze zich weer aan de Joodse feestwetten gingen houden. Dat lezen we in Galaten 4, vers 8 tot 10. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan de goden die helemaal geen goden zijn. De Grieks-Romeinse godenwereld. Hoe is het dan toch mogelijk dat u, die God hebt leren kennen, meer nog door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt. U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. Zo, lekker duidelijk. Die Griekse godenwereld, dat was een wereld waarin ze steeds die goden weer moesten behagen. Door allerlei rituelen, door allerlei offers. Om daarmee de goden goed te stemmen en bescherming te ontvangen. En dat is een hele slaafse manier om die goden maar tevreden te houden. En daar waren ze vrij van gekomen. En nu zegt Paulus, ja, maar nu ga je weer slaaf worden van iets anders. Terwijl je vrijgekocht bent door Jezus. Paulus is dan ook stom verbaasd dat ze zich onder de oude wet hebben geplaatst, terwijl ze de vrijheid van Christus hebben leren kennen. Nou, als je de brief aan de Galaten bekijkt, dan gaan de eerste twee hoofdstukken zijn als het ware een verdediging van het genade-evangelie. Het derde en het vierde hoofdstuk legt iets meer uit over wat het genade-evangelie dan is. En het vijfde en het zesde, de laatste twee hoofdstukken, die gaan over hoe dat leven van het genade-evangelie, hoe je dat kunt toepassen. Dus het is een korte, leuke brief om thuis nog eens na te lezen. En er is dus een enorme drang van Paulus om ze hierop te wijzen. En dat blijkt al uit de toonzetting. Jullie hebben het net al wel een beetje gehoord aan de dingen die we hebben gelezen. Maar het is nog niet alles. Hij begint in Galaten 1, nadat hij eerst een introductie heeft geschreven. Dan schrijft hij in vers 6. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En dan, dit is echt typisch Paulus, ik hou hiervan. Ik zou het zelf nooit zo durven zeggen, maar wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was het ikzelf, of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. En dan gaat hij verder in Galaten hoofdstuk 3. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Een andere vertaling zegt, o domme Galaten. Even in eigen woorden. Stelletje sukkels, zijn jullie nou helemaal gek geworden? Wie heeft u in de ban gekregen? Wie heeft u betoverd? Ik heb u, Jezus Christus, toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven? Of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u dan hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Dit zijn hele wijze woorden. Ik ga het gewoon nog een keer lezen. O Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in de ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven? Of door te luisteren en te geloven. Bent u werkelijk zo dwaas om weer op uw eigen kracht te geloven? Te vertrouwen? En niet langer op de geest? Is alles wat u dan hebt meegemaakt voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en de goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Hier zie je zo mooi die tegenstelling tussen het oude systeem en het nieuwe systeem. En ik ga het even kort samenvatten, een aantal tegenstellingen die Paulus in deze brief neerzet. Hij heeft het onder het oude systeem heeft hij het over gevangenschap, een juk. Terwijl in het nieuwe systeem heeft hij het over vrij. Galaten, volgens mij hoofdstuk 5 of 6, u bent geroepen om vrij te zijn. De oude wet is het vertrouwen op eigen kracht. En volgens het nieuwe systeem is het vertrouwen op Gods geest. Het oude systeem leidt tot de dood. En het nieuwe systeem brengt leven. Het oude systeem geeft de vrucht van de eigen wil. Nou, dat is wel een rijtje, daar word je niet blij van. Maar het nieuwe systeem brengt de vrucht van de geest. Het oude systeem is een maatstaf van strikte navolging van de regels. Terwijl het nieuwe systeem is een maatstaf van vrede en barmhartigheid. Nou, lees het thuis maar eens na. En ik wil met jullie kort nog delen over hoe doe je dat nou? Wat betekent dat dan, dat leven onder die nieuwe wet? Wat houdt het dan in? Leven onder die nieuwe wet. Het eerste punt is, ik laat mij niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Ik heb het bewust even in de ik gezet, omdat ik dat wat krachtiger vind. Ik laat mij niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En ik hoop dat jullie dat, en ik hou er nooit zo van om te vragen, zeg mij maar na, daar hou ik niet zo van. Maar het kan soms wel heel krachtig zijn dat je het voor jezelf proclameert, dat je niet langer je een slavenjuk laat opleggen. Galaten 5 vers 1 zegt, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Hou dus stand. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Jezus heeft gezegd, neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een slavenjuk opleggen, wat betekent dat dan voor ons? Als je een slavenjuk laat opleggen. Ik denk daarbij twee dingen. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met oordeel. Dat als je volgens het oude systeem leeft, dat je de mensen om je heen, als het ware, ja, hiermee vergelijkt. Nou, jij leeft in zonde, hè? Ja, jij bidt wel heel veel. En je gaat dus oordelen, maatstaven van, nou, of ben je goed of ben je niet goed. Maar ook jezelf. Vaak ook in gesprekken. Als ik laatst nog een gesprek met iemand die had zoveel pijn, zoveel rouw, dat het deze persoon niet goed lukte om te bidden. En deze persoon voelde zich daar heel erg schuldig over. Nou, dat is echt dit. Dat is oordeel. En oordeel maakt gewoon heel veel kapot. Want als je gaat oordelen, dan ga je als het ware God voor de voeten lopen. Ga je op zijn troon zitten. Terwijl Jezus eigenlijk heeft gezegd, dit oude systeem is buiten werking gesteld. We hoeven niet meer te oordelen, te veroordelen. En het tweede is, ik laat mij geen slavenjuk opleggen. Heeft te maken met het in eigen kracht dingen doen. Dat heeft ook alles hiermee te maken. Van, nou, als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan krijg ik goedkeuring. En als ik niet goed genoeg mijn best doe, dan krijg ik die niet. Twee mensen kunnen hetzelfde doen vanuit een hele andere motivatie. Ik zat vanmorgen met mijn dochter in de auto en die vroeg, waar ga je over preken? Dus toen moest ik het even in kindertaal vertellen. Dat is een hele goede voorbereiding trouwens. En toen zei ik van, nou weet je, jij bracht vanmorgen papa een kopje koffie. En dat was zo lief van jou. En dat had je vanuit verschillende dingen, redenen had je dat kunnen doen. Je had het kunnen doen, dat kopje koffie brengen, omdat papa had gezegd dat het moest. Nou, dat was gelukkig niet zo. Maar dat had gekund. Ze had het kopje koffie ook kunnen brengen om daarmee de goedkeuring van haar vader te krijgen. Dat haar vader dan zegt, oh dankjewel, wat ben je toch ook een lieverd. Nou, dat de reden was om dat kopje koffie te brengen. Maar dat allebei gedacht vanuit het oude systeem. Maar vanuit het nieuwe systeem is een systeem van de liefde. En vanuit het nieuwe systeem had ze ook kunnen denken, ik vind papa zo lief dat ik hem graag een kopje koffie wil geven. Uiterlijk is er geen verschil. Maar van binnen is het een heel, heel groot verschil. Het eerste is vanuit een juk. Het tweede is vanuit vrijheid. Nou, iedereen brengt zijn vader een kopje koffie vanmiddag. Het tweede punt. Misbruik de vrijheid niet, schrijft Paulus. Maar dien elkaar in de liefde. Misbruik de vrijheid niet, maar dien elkaar in de liefde. Het is dus niet zo dat het betekent dat als je dat die vrijheid betekent, nou dan hoef ik helemaal niks meer te doen, want ik ben vrij. Dus ik hoef niet meer te bidden, ik hoef niet meer dit, ik hoef niet meer zus, ik hoef niet meer om anderen te denken, want ik ben vrij. Dan heb je het niet goed begrepen. Dan zit je niet in het nieuwe systeem. Daarom zegt Paulus ook, misbruik die vrijheid niet. Galaten 5 zegt Paulus, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Dienen is actief, is handelen. Is actief zijn. Sterker nog, ik geloof met heel mijn hart dat, ja, we hebben hem dan niet meer, hè, deze, in het nieuwe systeem. Maar als we het zouden vergelijken en we zouden in het nieuwe systeem gaan wandelen, dat we alle maatstaven voorbij schieten. Dat we dingen doen die we niet voor mogelijk houden. Zoals je vijanden vergeven. Vergeven mensen die jou hebben pijn gedaan. Ja, je houdt het niet voor mogelijk de dingen die wij in staat zijn om te doen, vanuit Gods liefde, dat overstijgt iedere maatstaf. Dus dat dit buiten werking is gesteld, betekent niet dat we helemaal niks meer doen, dat we passief zijn. Maar de bron is totaal veranderd. Het is vanuit die besnijdenis van het hart, wat ik ook de vorige keer heb uitgelegd, dat het vanuit liefde geactiveerd wordt. Paulus die maakt het ook heel praktisch in zijn brieven. De goede daden die we mogen doen, vanuit liefde. En ik geloof dat liefde wel degelijk het allerbelangrijkste is. Toen ik op school zat, theologie studeerde, toen weet ik nog van een college dat we het erover hadden, over de eigenschappen van God. En er werd onder andere gezegd van ja, dat je de eigenschappen van God, dat je niet de ene eigenschap ja, belangrijker mag vinden dan de andere eigenschap. Hè? Want God heeft al die eigenschappen en hij is allemaal. Nou ja, dat vond ik eigenlijk heel aannemelijk en heel mooi. En ik hou daarvan. Ik hou van de nuances. Ik hou van balans brengen. En toch ben ik het er niet mee eens. Ik denk dat liefde wel degelijk de allerbelangrijkste eigenschap van God is. Waarom God schiep de aarde? Niet omdat hij redder is. God schiep de aarde niet omdat hij heilig is. Hij schiep de aarde omdat hij de mens wilde schapen waar hij relatie mee kon hebben, die hij lief kon hebben. God stuurde Jezus niet naar de Zoon omdat hij nou eenmaal oneindig is. God stuurde Jezus niet naar de wereld omdat hij almachtig is. God stuurde Jezus naar de wereld omdat hij de wereld lief had. Liefde is wel degelijk het allerbelangrijkste voor God. En het is zijn allerbelangrijkste eigenschap. En het is ook voor ons het allerbelangrijkste. Om God lief te hebben, onszelf lief te hebben en onze naaste als onszelf. Het derde punt, wat het betekent om te leven onder een nieuwe systeem. En dat is Christus in mij krijgt steeds meer vorm. We zongen dat vanmorgen ook zo mooi. No longer I who live, but Christ who lives within me, zoiets. Ik weet niet meer precies. Dat Christus in ons leeft. In diezelfde brief aan Galaten. Het is eigenlijk de samenvatting van de hele brief. Staat zo'n prachtige tekst. Galaten 2, vers 19 en 20. Want ik ben gestorven door de wet. Ik leef niet langer voor de wet. Maar voor God. Want met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. In mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Jezus in ons. Jezus volgen, Jezus navolgen. Weet je wat het woord discipel betekent? Leerling. Leerling. Wij zijn leerling van de nieuwe leraar. En Jezus is onze leraar. En hij mag steeds meer gestalte krijgen in ons. Het is een beetje een oud woord. Maar hij mag steeds meer vorm krijgen in ons leven. Zichtbaar worden door ons heen. En dat is een groeiproces. En ik verlang daarnaar dat Jezus nog steeds meer zichtbaar mag worden door mijn leven heen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ik ben een boek aan het lezen. En dat boek heet Jezus Impact. En ik hoop er nog een keer over te gaan preken. Want het is voor het eerst sinds een lange, lange tijd dat ik een boek aan het lezen ben. En dat ik na een paar bladzijden hem gewoon even weer weg moet leggen. Om tot me door te laten dringen wat ik net gelezen heb. Het boek gaat over de impact die Jezus heeft gehad in de wereldgeschiedenis. Het is mind-blowing. Het is gewoon niet voor te stellen hoe de wereld eruit zou zien als Jezus er niet was geweest. Als je Jezus en de geschiedenis van de kerk uit de geschiedenis haalt, dan hou je heel weinig geschiedenis over. Als je ziet hoe hij met vrouwen omging, revolutionair voor die tijd. Hoe hij met kinderen omging. Ik ga daar een andere keer over spreken. Ga ik nu niet herhalen. Maar er is één zinnetje in het boek en die trof mij enorm. En niet omdat het per se nieuw was, maar soms kan het je opnieuw ineens weer raken. En dat stond een zinnetje: nergens in de Bijbel zien we dat Jezus naar mensen omkeek omdat ze het verdienden. Maar omdat hij een nood zag. En zo mogen wij ook leven. Christus in ons. Kijkend waar de nood is. Helpen. Dienen. Dienen. Dien elkaar in de liefde. Omzien naar elkaar. Dat is Jezus in ons. En dat zijn vaak niet de hele grote dingen zoals hier op een podium staan. Het zijn vaak kleine dingen. We luisteren naar elkaar. Elkaar begroeten. Elkaar bevragen. Iets doen voor een ander. En dat is zo groot. Dat is Jezus in ons. Dat Jezus vorm krijgt in ons. En het is een revolutie van liefde die Jezus is gestart. Radicale liefde. Geen radicale wet trouwens. Je mag dit wel, dit niet. Dit wel, dit niet. En weet je, dat komt in iedere denominatie voor. Laten we niet naar de vinger wijzen naar andere kerken. Maar ook in onze soort kerken is er heel veel wetticisme. Ik weet nog de mailtjes die je kreeg. Oh, jouw kind heeft een Hello Kitty t-shirt aan. Dat mag niet. Dat is van de duivel. Wel goed, niet goed. Wel goed, niet goed. De liefde is het allerbelangrijkste. Ik vraag me af, naar wie, als Jezus hier nu zou zijn, lichamelijk, bij wie zou hij zichzelf uitnodigen? Waarschijnlijk niet bij mij. En dat is oké. Maar bij iemand die een hele grote nood heeft. Als het... Moet er iemand naar de wc of zo? Laten we voor de aardigheid eens de homo's en de lesbiennes benoemen. Weet je, het kan me geen donder schelen hoe je over ze denkt. En wat je ervan vindt. Onze eerste verantwoordelijkheid is dat we ze lief hebben. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik wil zo graag groeien in die liefde. En ik besef mij dat ik daarin nog heel veel te leren heb. Groeien in die radicale liefde. Maar ik wil het wel. En ik besef mij heel goed dat ik de kracht van Gods geest daarin nodig heb. Want ik wil dat niet vanuit het oude systeem doen, dat ik dat kan bewerken. Want ik kan dat niet bewerken. Ik heb Gods geest en Gods krachten, zoals we dat net gelezen hebben, niet ontvangen omdat ik het zo goed doe, maar omdat ik naar Jezus luister en op hem vertrouw. En als we dat doen, dan zeggen: Jezus, ik wil naar u luisteren. Ik wil op u vertrouwen. Dan ontvangen wij Gods geest en mogen wij in de kracht van de Heilige Geest wandelen. Amen. Willen jullie met mij gaan staan? Dan gaan we samen bidden. Heilige Geest, ik nodig u uit. Bewerk ons hart. Besnijd ons hart. Soms zitten we nog zo vast onder dat oude systeem. Van wel goed, niet goed, wel goed, niet goed. Eigen kracht. Het willen verdienen. Maar dank u wel, Jezus. Dank u, Jezus, dat u door aan het kruis te gaan die oude wet buiten werking hebt gesteld. Dank u wel dat dat systeem niet langer voor ons van toepassing is. Maar dat de weg naar de Vader vrij is. Dat wij uw kinderen zijn. Dank u wel, Heer. Wij zijn uw kinderen vrijgekocht. Dank u wel. En Heilige Geest, we verlangen naar dat leven. We verlangen naar dat leven onder dat nieuwe systeem. Waarin we niet hoeven te werken om het te verdienen. Maar waarin we gewoon mogen zijn. En mogen leven met u. Jezus, ik verlang er zo naar dat u steeds meer vorm krijgt in mijn leven. Dat ik uw mond mag zijn hier op aarde. Dat ik uw handen mag zijn hier op aarde. Dat ik uw voeten mag zijn. Dat wij als gemeente samen uw lichaam mogen vertegenwoordigen hier op aarde. Dat we om mogen zien naar de mensen om ons heen. Heilige Geest, vul ons met liefde. Vul ons met uw liefde. Geef ons bewogenheid voor de mensen in nood. Geef ons die bewogenheid. Heilige Geest, help ons om u niet uit eigen kracht te dienen, maar om op u te vertrouwen. En dat is de essentie van wat geloof is. Vertrouwen. Vertrouwen op u. Jezus, we spreken naar u uit op dit moment. Jezus, we vertrouwen u. We vertrouwen u ons leven toe. Onze gedachten. Ons oordeel. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Heilige Geest. Heilige Geest. Vul ons opnieuw, Heilige Geest. Heilige Geest, kom als regen over ons. Verfris ons opnieuw. Fris ons opnieuw. Dank u wel, Heilige Geest. We verlangen ernaar dat we Jezus zichtbaar mogen maken aan de wereld om ons heen. We sluiten aan bij de revolutie van liefde die Jezus in gang heeft gezet. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons leidt op de weg die we gaan. Als we straks koffie gaan drinken, als we naar huis gaan, Heilige Geest, u gaat met ons mee. En wilt u deze boodschap in ons hart verder uitwerken? Dat het niet alleen maar mooie woorden zijn, maar dat we hierna mogen leven. Bewerk ons hart. Vernieuw ons denken, Heilige Geest. In Jezus' naam.